Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week...
Pieter de Waard. De meeste mensen kennen hem als de markante voorzitter van voetbalclub Telstar. Hij deed een gooi naar het KNVB-voorzitterschap en wie weet in de toekomst nog een keer. Maar was deze zomer ook runner bij een strandtent in IJmuiden. Hij had een eigen communicatiebureau en was directiesecretaris bij Buco en manager business unit bij Peterson. Welkom Pieter, wat leuk dat je er bent vanavond.
Ja, leuk om er te zijn.
Is er een rode draad in alles wat je hebt gedaan?
Is er een rode draad? Nou ja, in al het werk wat ik heb gedaan, kon ik mijn creativiteit kwijt. En dat is toch wel het liefst wat ik doe bij mijn werkzaamheden. Dingen bedenken, oplossingen, dat.
Creativiteit, daar gaan we het zo meteen natuurlijk verder over hebben. Want je hebt een hoop creatieve dingen bedacht bij voetbalclub Telstar. Waar zit, denk je, jouw kracht als bestuurder?
Mijn kracht als bestuurder is dat ik naar iedereen luister. En dan ben je soms ook bruggen aan het bouwen. Dat is ook wel een kracht. Dus luisteren, bruggen bouwen. Iets mooier maken dan dat ik het aantrof.
Oh ja.
Dat zijn wel de drie dingen waar ik altijd op uit ben.
Ja. En als je dan bij een organisatie terechtkomt, hoe ga je dan te werk? Je observeert iets, je zegt ik wil iets mooier maken. En dan?
Ja, en dan... Eerst ga ik altijd zorgen dat ik mezelf thuis voel.
Ja, hoe doe je dat?
Ja, met mensen praten, een bakkie doen, rondlopen, dingen opvangen. Kijken of ik er iets mee kan. Dat. Want dat thuisgevoel, dat vind ik ook erg belangrijk. Dat ik me senang voel. En dat je je veilig voelt.
Ja, dat is ontzettend belangrijk. Dat kan me echt voorstellen. En op een gegeven moment voel jij je thuis. Heb je gesproken met mensen. En dan?
Ja, en dan ga je kijken wat er mogelijk is. Of nog meer mogelijk is. Ja, en dat kan natuurlijk van alles zijn. Als ik nu voorbeelden zou moeten geven, dan zou je me overvallen. Maar ja, dat is het wel in grote lijnen.
Nou ja, voorbeelden. We kunnen even inzoomen op jouw tijd bij Telstar, de voetbalclub. 17 jaar heb je daar gezeten. Ja. Toen jij binnenkwam, wat trof je aan?
Mij was beloofd dat ik in een gespreid bed zou komen. Er waren toen de tijd... dringende nieuwbouwbehoeftes binnen het sportpark. En dat zou allemaal geregeld zijn. Nou, na 3 maanden kwam ik erachter dat er weinig geregeld was op dat vlak. Of in ieder geval zwaar onvoldoende geregeld. Er stond geld op de bank. Nou, na een half jaar kon ik de salarissen, of konden we de salarissen al niet meer betalen. En het werk zou gedaan kunnen worden in 20 uur. En dat was voor mij ook de reden om in te stappen, die 20 uur. Ik was toen ZZP'er en ik werkte voornamelijk 's middags en 's avonds. Ik dacht, heel opportunistisch. Nou, dan zijn mijn ochtenden ook gevuld, een stukje zekerheid.
Ja.
Maar na 3 maanden zat ik er al 60 uur in de week... om er samen met tientallen andere mensen ervoor te zorgen dat de club bleef bestaan.
Ja, dus je bent binnengehaald met, nou ja, wat blijkt, valse beloftes.
Ja.
Jij ziet dat dan. Wat doet het dan met je?
Ik heb drie jaar heb ik getwijfeld van, moet ik dit wel willen? En moet ik dit wel blijven doen? Want dit is niet zoals het me is toegezegd. En ik weet niet of ik de juiste persoon ben om het vlot te trekken. Maar ja, uiteindelijk hebben we dat met wat ik net al zei, met tientallen mensen gedaan. En zeg maar gedurende die reis, gedurende dat traject, ging ik me steeds beter in mijn rol voelen. Ten gevolge waarvan ik na 3 jaar ben ik vergeten dat ik de 3 jaar aangetwijfeld had.
Ja. Ja. En hoe kwam dat? Kwam dat omdat je de eerste veranderingen zag?
Nou ja, inderdaad. De club werd toen na anderhalf jaar zeg maar, gered vanuit een technisch faillissement. Door een tiental sponsors uit de directe omgeving van de club. En werd er een acute nood van €600.000 opgelost. Dus dat was al een flinke stap. Tegelijkertijd gingen we een samenwerking aan met AZ op het gebied van de jeugdacademie, maar ook versterkingen voor het elftal. Dat scheelde enorm veel kosten. De nieuwbouw ging daadwerkelijk gebeuren. Dus dat was ook een grote stap.
Ja.
En op basis daarvan, ja, dan kom je in een rollercoaster. Dan heb je eigenlijk geen tijd meer om na te denken van, ik wil dit niet.
Nee, toch is het een enorme stap om van ZZP'er naar, nou, toch wel de verantwoordelijkheid voor zo'n organisatie te krijgen. Heb je wel eens echt op het punt gestaan om, nou, daadwerkelijk de handdoek in de ring te gooien, die eerste 3 jaar?
Nee.
Nee?
Ik ben wel zeker 2 keer... Ja, dat klinkt heel stom. Maar echt jankend naar mijn werk gegaan.
Vooraf al?
Ja.
Ja?
Dus in die 3 jaar, hè, dus waren er ja, gewoon, ja, om het zo te zeggen, zware momenten.
Maar wat maakte jou aan het huilen? Waar zat het hem in?
Ja, enerzijds, ik ben nogal een emotionele man en ik huil dan ook makkelijk.
Ja. Hè?
Dat is dan een van de emoties die ik vertoon.
Ja.
Maar een ander ding is ook dat je bang bent dat het uit je handen glipt en dat die club verloren gaat. En wat het dan extra bijzonder maakt is dat mijn vader is ook 8 jaar voorzitter geweest van Telstar.
Ja.
En een aantal van zijn vrienden zijn ook voorzitter geweest van Telstar. En die liepen daar ook nog steeds rond. En dan die enorme verantwoordelijkheid. Ja, dat maakte mij wel eens emotioneel.
Ja. Was dat ook het lastigste van het leiden van een voetbalclub?
Emotie?
Nou, die druk dat jouw vader voorzitter is geweest. En...
Ja, want ja, dat zorgt ook wel voor druk. Maar los daarvan, het is gewoon een hele intense bedrijfstak. En het is... Nou ja, er komt al wat voor kijken om een betaald voetbalorganisatie overeind te houden.
Ja.
Want je sloopt het sneller dan dat je het opbouwt.
Ja.
En als je nu naar Amsterdam, naar Ajax kijkt, ja, dan zie je wat er in 1,5 jaar tijd kan gebeuren met een betaald voetbalorganisatie. En ja, die hebben ook alleen maar slimme mensen in dienst. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Of het glipt uit je handen.
Ja.
En dan kan je weer van voren af aan beginnen.
Maar waar zou dat dan in kunnen zitten? Als we nou bijvoorbeeld Ajax, naar Ajax kijken. Is er iets waarvan jij zegt, nou, dat kan er zomaar voor zorgen dat het in 1 klap de andere richting op gaat?
Nou, het is voor mij natuurlijk lastig om naar de situatie bij Ajax te kijken. Maar als ik kijk naar de situatie bij Telstar. Wat het lastig maakt is als sleutelpersonen uit een organisatie vallen. En continuïteit, dat is nou niet echt het dossier waarin het betaald voetbal uitblinkt. Want een gemiddelde algemeen directeur, die zit... ik denk dat het inmiddels 2,5 jaar is.
Ja.
En dan draagt mijn 17 jaar, droeg daar enorm aan bij. En dus dan kun je nagaan wat het werkelijk is. Maar continuïteit of gebrek aan continuïteit, dat is gewoon een van de grootste problemen binnen een betaald voetbalorganisatie.
Ja. Kun je dat opvangen op een of andere manier? Kun je ervoor zorgen dat die continuïteit, nou ja, voor langere termijn gewaarborgd is?
Nou, ik denk dat er wel clubs zijn die daarin slagen. Als we dan dicht in de buurt kijken, dan kijken we naar Alkmaar.
Ja.
Dat is natuurlijk een zee aan continuïteit. Daar is het altijd rustig. Ook weer saai, maar dat staat als een huis. En hoe zij daarvoor zorgen is, denk ik dat zij consequent voor elke sleutelpositie een shortlist, een lijst met 3 namen hebben. Dat ze direct kunnen schakelen op het moment dat er iets gebeurt. En ja, dat zou je moeten doen.
Ja. Toon Gerbrands zei een keer in een interview... Toon Gerbrands, oud-directeur van AZ en PSV... Mijn baan hangt soms af van binnenkant paal of erin. Ervaarde jij dat ook zo?
Nee.
Nee? Snap jij die reactie van hem?
Nee.
Nee? Nee. En wat hij daar waarschijnlijk mee bedoelt is dat... ja, als de spits hem erin zit, hebben we succes. En is management ook succesvol? En als hij ernaast schiet, ja, dan hebben wij het misdaan, zeg maar.
Nou, dat zie ik niet zozeer in de functie van een algemeen directeur. Dat is veel meer het geval bij een trainer, een technische staf. En als het keer op keer gebeurt, ook een technische directeur. Maar ja, dat zijn wel de functies die we verbranden in het betaalvoetbal.
Ja, het lijkt wel steeds sneller te gaan ook tegenwoordig.
Ja.
Je refereerde er net al aan, jouw vader, Jos, ook voorzitter van Telstar. Ja. Heb je van hem nog bepaalde lessen meegekregen in het besturen van een voetbalclub?
Nee, dus tijdens mijn actieve periode... besprak ik dingen nooit met mijn vader. Ik vertelde natuurlijk wel veel, maar hij gaf daar nooit feedback op. Of dat hij zei van, nou, dat moet je zo doen of dit moet je zus doen.
Ja.
Daar hield hij zich altijd verre van.
Waarom? Weet je dat?
Ja, ik denk omdat hij er alle vertrouwen in had... dat ik het wel op de juiste manier aan zou pakken. Of dat er mensen direct in mijn directe omgeving bij de club... me wel op het juiste spoor zouden zetten of zouden krijgen. En dus dat is ja, vertrouwen.
Ja.
Vertrouwen.
Dat is fijn om te voelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou ook wel eens fijn is... om nou ja, even te sparren, jouw ideeën bij hem neer te leggen... omdat hij al ervaring heeft.
Ja, maar ik ben nogal een eigenwijze zok. En Cruijff zei ooit iets... pin me er niet op vast, maar je kan beter op je bek gaan... met je eigen visie dan met de visie van een ander. En ja, dat is een waarheid als een koe.
Ja.
Daar ben ik ook een groot aanhanger van.
Als ik aan Telstar denk, komen er twee dingen bij mij naar boven. Eén, maatschappelijke betrokkenheid binnen de club, maar ook binnen de regio. Maar ook het organiseren van ludieke acties. Bijvoorbeeld Louis van Gaal, die één wedstrijd de trainer was. Waren dat ook jouw speerpunten, deze twee? Dus als mensen iets over Telstar zouden zeggen, zouden ze dan deze twee dingen moeten benoemen?
Ja, die maatschappelijke betrokkenheid, dat vind ik wel een van de belangrijkste facetten binnen de club. En die ludieke acties, ja, dat vind ik ook altijd leuk om dat te horen. En om meteen maar een misverstand uit de wereld te helpen. Het is niet zo dat de Waard alles verzon. Dat deden we met alle collega's. En vaak was het ook zo dat dingen ons werden aangedragen, ideeën.
Ja. Maar je biedt wel een podium voor deze ideeën.
Ja, ja, want dat is wel leuk hè, van het betaald voetbal. Er is al snel iets raar.
Ja, het is heel conservatief. Hè?
Ja, het is een conservatieve grijze muis-business. Dus als je zeg maar buiten de pot pist, zoals we dat in IJmuiden zeggen, dan heb je al snel de aandacht.
Ja, inderdaad. Op welke actie zijn jullie, of ben jij het meeste trots in die tijd? De ludieke actie? Dat je er als met goed gevoel naar terugkijkt?
Ja, dan vind ik dat niet van Louis van Gaal, vind ik wel een mooi voorbeeld. En dan vooral ook omdat we toen ook iets van 55.000, 60.000 euro hadden opgehaald voor spieren voor spieren. De acties voor support Casper van Eyck van het Erasmus ziekenhuis uit Rotterdam. Daar hebben we ook iets van 60.000 euro opgehaald. En dat was in de coronaperiode. En dan verkochten we kaarten. En de mensen mochten kaarten kopen als ze beloofden dat ze niet zouden komen. En toen hebben we een kleine 30.000 kaarten... nee, een kleine 24.000 kaarten verkocht.
Ja.
En nog nooit hotels of zoveel kaarten verkocht. Hè. In de succesperiode, midden jaren 70, hebben we een wedstrijd gespeeld tegen Ajax.
Ja.
En er waren 22.000 mensen.
Ja.
Dus dat is dat vond ik een bijzondere actie. En een andere leuke actie, maar dat, ja, daar zijn de meningen verschillend over, is Occupy Telstar. Dat supporters met tenten op het hoofdveld gingen staan en pas weggingen na de belofte dat we beter sportief resultaat zouden behalen. Dat vond ik ook een mooie actie.
Ja, ze staan er nog steeds.
Was een initiatief van een supporter en mijn oud-collega Stefan Westijn, commercieel directeur.
En als we nog even kort inzoomen op die maatschappelijke bijdrage, dat vind jij, vinden jullie ontzettend belangrijk in de regio. Op welke manier hebben jullie een bijdrage geleverd? Heb je daar een aantal voorbeelden van?
Als club. Ja, alle maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd vanuit de stichting Telstar Thuis in de Wijk. Daar zijn we een jaar of 12 geleden mee begonnen. Die hebben ook wat projecten die zich richten op jongere mensen. Dat is bijvoorbeeld Playing for Success. Er komen schoolkinderen die op wat voor redenen ook een leerachterstand hebben opgelopen. Een keer of 9 weken, 1 keer per week binnen de stadionmuren. En krijgen dan lessen en handvatten.
Mm-hmm.
Om zich op sociaal gebied beter te handhaven. Leren sneller rekenen, leren beter schrijven. Dat is een van de projecten die mij het meest aan het hart liggen. En ik zeg wel eens gekscherend als dat in mijn tijd zo was geweest. Want ik ben een dyslect van klasse. Dan had ik wel KNVB-voorzitter.
Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105.
Pieter, bij het afscheid bij Telstar ontving je een koninklijke onderscheiding.
Ja.
Was dat de kers op de taart?
Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik er ontzettend trots op ben.
Wat maakt
en
het
dragen hem ook met trots.
Ja, je hebt er nu ook om, ja.
Ja, wat maakt dat nou? Toch een stuk erkenning. Ja, want wat ik ook regelmatig zei is van... kijk, ik werk... of ik krijg 40 uur betaald... maar ik ben er 55 tot 60 uur in de week mee bezig. Dus ik ben ook een vrijwilliger. En... ja, dat zie ik dan zeg maar als erkenning voor mijn vrijwillige inzet. En vanuit de burgemeester, die vond een stuk erkenning in dat je de gemeente ook een gezicht en smoel hebt gegeven in Nederland. En dat we veel maatschappelijk relevante dingen hebben gedaan. Ja, en eigenlijk vind ik dat, dat is onderdeel van je werk. Maar ik ben gestreeld doordat ik daar veel vrije tijd in heb gestoken. En dan vind ik het mooi dat je daarvoor die erkenning krijgt.
Ja.
En dat maakt me trots.
Ja, dat kan mij echt voorstellen. 17 jaar, dan ontmoet je veel mensen, je bouwt herinneringen op. Hoe was dat afscheid?
Een opluchting.
Een opluchting?
Ja.
En waarom?
Omdat de verantwoordelijkheid viel me steeds zwaarder. Ja, want ik heb 3 jaar gedaan over het afscheid nemen. Ik begon intern al over mijn twijfels te praten. 3 jaar voor mijn daadwerkelijk afscheid. En dat was, ja, of dat het ermee te maken heeft, dat moeten we maar een psycholoog vragen. Maar dat was direct na het overlijden van mijn vader. Begon te twijfelen van, wil ik dit nou nog wel? Hm? 2 maanden later ging mijn moeder ook hemelen. En in die periode heb ik met een aantal getrouwen binnen de club gesproken over... ik wil wat anders. Nou, die zeiden allemaal, nee hoor, dat moet je niet doen. En denk er nog eens een keer over na, bladibladibla. Maar toen kwam COVID en stond de club min of meer in de fik.
Ja.
En dat was niet het moment om nou eens even eigenwijs en egoïstisch door te drammen. Dus hebben we vol gas gegeven tijdens de COVID-periode. En de COVID-periode was achter de rug en het schoot weer mijn systeem in. En lopen dubben en vieren en vijven gesprekken met mijn vrouw. En uiteindelijk koos ik ervoor om bij Van Ede en Partners, dat zijn van die carrièrecoaches in Amsterdam, om daar nou eens wat gesprekken mee te gaan voeren.
Okay.
Dat is trouwens een mooi vak. Hè? Daar krijg je €3000 voor en je laat mensen zeggen wat ze al weten.
Ja, je stelt waarschijnlijk heel veel vragen en that's it.
Ja. Dus toen ben ik eruit gekomen van ik ga stoppen. En parallel daaraan.
Maar had je die partij daar echt voor nodig? Of wist je het eigenlijk al?
Nou ja, feitelijk weet je het wel.
Ja.
Maar het is zo'n lastig besluit.
Ja. Ja,
want je neemt ook. Het heeft natuurlijk ook impact op je op thuis. Hè? Want je neemt de zak, dus je krijgt geen uitkering. En ja, dus er moet ook even flink bezuinigd om die klap op te vangen en niet al te veel in te teren op spaargeld. En dat, ja, dan voel je je bezwaarlijk of bezwaard.
Mm-hmm.
Aan de andere kant is het zo dat mijn vrouw, die heeft ook al 2 keer zo'n scenario doorgemaakt. Dus daar hoefde ik niet aan te twijfelen aan haar steun. Maar nochtans is het dan toch zwaar om definitief die keus te maken en dat afscheid te zien gloren. Maar uiteindelijk toch voor gekozen.
Je gaf aan dat je minimaal 1 jaar niet bij Telstar zou kijken.
Ja.
Is dat gelukt?
Dat is gelukt.
Ja? Inmiddels zijn we een jaar verder, toch?
Nou, het is 1 juli is het officieel een jaar. Dat is gelukt. Er zijn 2 excepties.
Oh.
Ik ben bij de uitwedstrijd ADO Den Haag Telstar geweest. Op uitnodiging van mijn oud collega, commercieel directeur, Natasja van Grinsven, admiraal.
Mm-hmm.
Die is inmiddels algemeen directeur bij ADO Den Haag. En ik vond niet dat ik haar uitnodiging kon weigeren.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik op ingegaan. En ik ben bij 1 wedstrijd geweest van Telstar Vrouwen.
Oh ja.
Dus ik ben niet bij de mannen geweest. En mijn fysiotherapeut die zit in het stadion. Dus daar ben ik ook nog een keer of 4 geweest. Maar ik heb nog niet in het stadion naar wedstrijden gekeken. Ik heb 1 keer, 2 keer snel een handje gegeven op kantoor. Toen ik bij de fysio was.
Ja.
En ik hou me er helemaal verre van.
Maar doet het wel nog iets met je als je door die wandelgangen daar loopt? Of bij een uitwedstrijd kan zijn.
Nou ja, 1 ding staat voorop. Telstar is je club. En dat zal de rest van mijn leven zo blijven. Maar ik ben nu ontspannen. Hè? Dus ik kan nu gewoon lekker naar een wedstrijd kijken. Zonder dat ik me druk maak over de gevolgen van het resultaat.
Dat is ook wel een keer lekker.
Ja.
Ja. Na je tijd bij Telstar ben je gaan werken. En dat vond ik heel erg opvallend. Bij een strandtent in IJmuiden.
Ja.
Waarom deze keuze? Want je had wellicht ook weer in een andere managementrol kunnen werken. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld.
Nou, ik had me sowieso voorgenomen om mijn negen maanden niet al te druk te maken. En af en toe wat werkzaamheden te verrichten. Ik noem dat een werkend sabbatical. Maar het is uiteindelijk meer sabbatical geworden dan werken. En ik ben een strandmens. Nou ja, geboren getogen in IJmuiden. We kwamen vroeger ook veel op het strand. En hier ga ik in Zandvoort altijd naar het strand. Dan zit ik bij Havana aan de zuidkant.
Ja.
Aan het eind. Als ik daar dan zit, dan denk ik altijd van, goh, dat lijkt me toch enig om eens een keer in een strandtent te werken. Dus nou ja, nu deed de gelegenheid zich voor. En ik heb dat 12 keer gedaan. Nou, dat was leuker dan ik dacht.
Oh ja?
Zo ontzettend zwaar.
Ja, dat geloof ik best.
Ongelooflijk.
Door dat mulle zand, weer naar de bar en weer terug. En weer naar de bar.
Want we zijn wel eens ongeduldig in een horeca-gelegenheid. Maar dan nodig ik je uit om er zelf een keer te gaan werken. Veel succes.
Laten we eens kijken naar de toekomst. Je ambieert volgens mij nog steeds de rol van voorzitter bij de KNVB, toch?
Als het mij gegeven is, zal ik ooit bondsvoorzitter van de KNVB zijn.
En waar zie jij dan de grootste kansen binnen de KNVB? En waarom wil je graag die rol vervullen?
Nou, ik denk dat ik de meest geschikte man, persoon in Nederland ben om KNVB-voorzitter te worden. Eén, omdat ik met mijn poot in de klei heb gestaan en weet wat er voor komt kijken om een vereniging of een club overeind te houden. Daar ken ik alle ins en outs van. In zijn algemeenheid vind ik dat de KNVB en dan met name de top te veel bezig is met UEFA en FIFA geleuter.
Ja.
En ik vind dat een bondsvoorzitter zich uitsluitend moet richten op Nederland. En goed voor, dat klinkt wel heel rechts.
Terwijl
ik een sociaal-democraat in hart en nieren ben. Maar ik vind dat we beter voor het Nederlandse voetbal moeten zorgen in die positie.
Ja.
Dus ik zou dan ook graag bedanken voor al het werk wat voor FIFA en UEFA gedaan moet worden. En me volledig richten op het Nederlandse voetbal. Zowel op de amateurvelden als bij de profclubs.
Ja. Gaat er dan nog een campagne komen? Pieter bij Oranje of iets wat rijmt misschien?
Nou, er is net weer een nieuwe bondsvoorzitter. Er wordt binnenkort weer een nieuwe bondsvoorzitter gekozen eind deze maand. Hè. Frank Pauw. Ja. Frank Pauw is het geworden. En wat wou ik nou zeggen? Er was een sollicitatieprocedure. Dus uiteraard heb ik gesolliciteerd. Maar ze vonden me weer niet goed genoeg.
Hoe kan dat nou, Pieter, met al jouw ervaring?
Ongelooflijk. Ik ben geen eens uitgenodigd voor een gesprek. Nee.
En wat geven ze? Heb je een reden gehoord?
Nee, en die reden interesseert me ook niet. Want die kan ik eigenlijk wel invullen.
Ja. Oh ja? Wat dan?
Ik denk dat ze mij een beetje dwars vinden.
Maar heeft de KNVB dat niet nodig? Een beetje dwarsheid? Even een andere visie.
Wel.
Ja,
vind ik wel.
Toch?
Vind ik wel.
Nou ja, goed. De volgende optie is over 2,5 jaar dan?
December 25.
Oh ja.
Ja, want Just Spee die stopt. Hè. Die wordt dan opgevolgd door Frank Pauw. En Just die is december 22 herkozen. En het zijn periodes van 3 jaar... Dus dan zou er in december 25... en die fout heb ik al een keer eerder gemaakt, dat ik te laat was. Dus,
maar dat gaat nu niet gebeuren.
Nee, dat gaat nu niet gebeuren.
Nee. Oké, mooi. En dan ga je het, neem ik aan, nog een keer proberen.
Dat zal ik zeker overwegen.
Oké.
Waarmee ik niet zeg dat ik het ga doen.
Nee, alright. En verder, Pieter, wat staat er nog meer op je bucketlist? Je bent nog maar 63, dus nog alle tijd.
Maar mijn voorgenomen sabbatical van 9 maanden zit er 1 april aanstaande op. Dus 1 april ga ik weer aan het werk. En wat weet ik nog niet.
Nee. Maar zijn er wel andere dingen die je nog heel graag wil doen? Je zei net wel, op een podium staan.
Ja, ik vind het altijd leuk om op een podium te staan. Maar ik zie dat niet als een levensinvulling.
Okay.
Want ik denk dat ik... Dan moet je zoveel vlieguren maken. En die vlieguren gaan heel weinig opleveren.
Ja.
En we hebben toch ook gewoon een gezin te runnen.
Ja.
We hebben geen liggende gelden. Bij Telstar worden bescheiden salarissen betaald. Hè. Mm-hmm. Dus het is niet net als bij Ajax dat je 500.000 krijgt als algemeen directeur. Maar bij Telstra krijg je het salaris van een goede loodgieter.
Oké, nou ja, die kunnen heel goed verdienen tegenwoordig.
Dus ja, precies. Dus en er moet gewoon vreten op de plan komen.
Ja.
Dus daarom ga ik gewoon weer lekker aan het werk.
Maar heb je al een richting? Want ik ben gewoon heel nieuwsgierig, waar ga jij dan
Nou, totaal iets anders.
Dat wel, oké.
En ik vind het altijd leuk om midden in een operatie te staan. Dus het zal zeker iets operationeels worden.